Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. In deze nieuwe aflevering mogen wij opnieuw de ruime wegen kiezen van ons mooie land en gaan we op stap, of moet ik eigenlijk zeggen op fiets, want ook deze keer zullen we opnieuw gebruik maken van de fiets om ons van de ene pelgrimsplaats naar de andere te laten voeren. Zoals u in een vorige aflevering kon horen, maakten we na ons bezoek aan de Sint Maartenskerk, de voormalige kathedraal van het voormalige bisdom Ieper, waar we ons momenteel bevinden, en na de ontmoeting met Sonja en met Herma en Henk, nog een korte stop aan de toeristische dienst van Ieper. We beschikken gelukkig vandaag de dag over de nodige technologie om deze pelgrimstochten zo goed en zo veilig mogelijk te laten verlopen. Een GPS, zodat we niet gemakkelijk verdwalen, en de mogelijkheid om foto's te maken onderweg. Ga daarvoor zeker eens een kijkje nemen op onze website. Iedere aflevering die op de website verschijnt, gaat samen met een kaart, zodat u goed de route kan zien die we hebben afgelegd. Als ook met een dynamische tijdlijn met foto's. Het oog wil ook wat. Toch kan een bezoek aan de toeristische dienst interessant zijn, alvorens u zelf zou beslissen om deze mooie pelgrimsroute af te leggen. Stel dat de technologie het laat afweten, is het toch zeer handig om een kaart bij de hand te hebben. En daar ben ik eerst om gegaan. We staan nu net buiten, kaart in de hand, en gaan op weg naar onze tweede halte op deze pelgrimstocht, die in het teken zal staan van de vrede. En begeven wij ons naar een plaats, een monument, waar vele jonge mensen langsgelopen zijn om te strijden voor onze rechten en vrijheden. De Menepoort. Eerst heb ik een kort bezoek gebracht aan de toeristische dienst eigenlijk van Ieper, die me heel vriendelijk heeft geholpen in het bekomen van een kaart die ons langs de vredesroute zal leiden. U hoort het achter mij, ik sta op een druk punt, ik sta namelijk aan de Menenpoort en dat is het begin van die vredesroute. De Menenpoort is een eerbetoon aan de meer dan 54.000 militairen van het gemenebest, die sneuvelden in de Ieperboog en van wie de laatste rustplaats onbekend is.
Tijdens de oorlog werd deze baan gebruikt door tienduizenden soldaten op weg naar de slagvelden. Velen van hen keerden nooit terug. Na de wapenstilstand werd besloten om hier een gedenkteken te bouwen voor de vermiste militairen uit Australië, Canada, India, Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk. Het monument werd ontworpen door Sir Reginald Blomfield, met sculpturen van Sir William Reid Dick en onthuld door veldmaarschalk Lord Plumer op 24 juni 1927. Tijdens zijn toespraak sprak hij de volgende woorden. Nu kan voor iedereen die we hier vandaag eren gezegd worden, hij is niet vermist, hij is hier. Alle vermisten worden herdacht op een van de 60 stenen platen die we hier aan de Menepoort kunnen zien. Hun namen zijn geordend volgens regiment, rang en familienaam. In de registerkastjes bevindt zich een register van al wie hier wordt herdacht, plus een plattegrond van het gedenkteken. En aan de overzijde zien we wat meer informatie over het zogeheten Commonwealth War Graves Commission, of het CWGC. Dat eert en draagt zorg voor de 1,7 miljoen mannen en vrouwen van het gemenebest die in de Eerste en Tweede Wereldoorlog zijn gesneuveld en zorgt ervoor dat ze nooit zullen worden vergeten. Hun werk wordt gefinancierd door 6 lidstaten en begon met de bouw van begraafplaatsen en gedenktekens op 23.000 locaties, overal ter wereld die vandaag onderhouden worden. Meer dan een eeuw later worden deze inspanningen voortgezet door de medewerkers, sympathisanten en vrijwilligers. Zij zorgen ervoor dat ons unieke culturele, tuinbouwkundige en architecturale erfgoed wordt bewaard en vertellen de belangrijke verhalen van zij die gesneuveld zijn. Hier in België herdenkt de Commonwealth War Graves Commission meer dan 200.000 mannen en vrouwen. Van bijna de helft is de laatste rustplaats niet bekend en daarom zijn dus hun namen gegraveerd op een van de 7 gedenktekens voor de vermisten verspreid over België, zoals de Menepoort er één is. In West-Vlaanderen dragen zij zorg voor oorlogsgraven op zo'n 240 locaties, waaronder Tynecott Military Cemetery, het grootste CBGC-begraafplaats ter wereld. Het houdt ook een uitgebreid archief bij over hun werk en de mannen en vrouwen die ze herdenken. Dit kan trouwens gratis online doorzocht worden op www.cwgc.org. Maar het is ondoenbaar om hier lang te blijven staan. Het is een veel te druk punt. We gaan onmiddellijk verder gaan en we komen hier sowieso nog terug. Daar dit ook het eindpunt zal worden van onze vredesroute.
U hoorde het drukke verkeer aan de Menepoort noopte mij al snel om terug de fiets op te gaan. Maar niet te snel, niet te snel. Gezwindheid is zeker goed, maar het is evenzeer belangrijk de tijd te nemen, even stil te staan bij de betekenis van deze plaats voor katholieken. Daarvoor gaan we terug naar een nog niet zo ver verleden, namelijk op 17 mei 1985. Toen bezocht de heilige paus Johannes Paulus II de stad Ieper als onderdeel van zijn bezoek aan Nederland en België. Een gedenktegel aan de noordtrap van de Menepoort herinnert aan deze memorabele gebeurtenis en de plaats waar de heilige paus bad, een waar hoogtepunt voor de stad, dat werd omgedoopt tot Vredesstad. Dankzij de intuïtie van u wel bekend, Jos de Kok, een van onze vrijwilligers, die vele programma's ook brengt op Radio Maria, in 1985 zijn we vandaag in het bezit van de kostbare woorden van deze heilige paus, die er steeds ook alles aan deed om in alle talen begrijpelijk te zijn. Zeer eigen aan zijn pontificaat en aan zijn vele apostolische reizen die hij maakte. Wel, In het bijna vlekkeloos Nederlands staat hij ons te woord. We gaan terug naar 17 mei 1985. Beeld het u in. Waar we nu staan, aan de Menepoort, neemt de paus het woord en spreekt.
Ik heb eraan gehouden naar hier te komen om verschillende redenen. Voor eerst is deze stad gelegen in het hart van het slagveld van de Eerste Wereldoorlog. Zij is het symbool geworden van het onmetelijk leed dat een oorlog met zich bracht en tevens symbool van wederopbouw en van vrede. Die stad is dus de aangewezen plaats om u over de vrede te spreken. Ook weet ik dat uw staat en uw streek tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog door Poolse soldaten werden bevrijd en dat u de herinnering aan dat feit nog steeds trouw in ere houdt. Gelooft u mij dat ik ben daar zeer door getroffen. De herinnering aan de slachtoffers en aan het offer van hun leven kan niet worden uitgewist. In mijn pasboodschap van dit jaar heb ik verwijzend naar de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog de hele wereld gevraagd na te denken. Ik heb toen gezegd, tot op heden stelt de mensheid zich vragen naar de zin van die slachtoffers. Voor alles mag zij de mannen en vrouwen niet vergeten die overal ter wereld hun leven gaven als offer voor de rechtvaardige zaak van de menselijke waarheid. Deze graven rondom ons houden niet op ons te spreken over de kwetsbaarheid van de menselijke samenleving. Zij die werkelijk heidszin bezitten en liefde voor de echte vrijheid en waardigheid van individuen en volken worden aldus overtuigd van de legitimiteit van het recht op verdediging ten overstaan van een onrechtvaardige agressor. De inzet voor de vrede moet vergezeld gaan van een helder begrip van de principes en van de waarden die op het spel staan. Sur les tombes et sur les monuments impressionnants qui sont tenus ici, il est inscrit plus jamais la guerre. Nooit meer oorlog. War never again. Hoe wil de mens in vrede leven als hij de vrede die van God komt niet zoekt en aanvaardt? Daarom moeten wij ons hart openstellen voor het woord van de Heer dat wij zo pas in het evangelie volgens Sint Jan hebben beluisterd. Het is een woord dat wij nooit genoeg kunnen aanhoren. en dat in elke Eucharistie wordt hernomen. Mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik hem u. Elke zondag nodigt de kerk haar gelovigen uit naar de Eucharistie. Die zondagsplicht is een heilige plicht, omdat wij daar de Heer ontmoeten, aan zijn levensoffer deelnemen en in zijn vrede worden opgenomen. Zijn vrede, de echte vrede, kunnen wij maar vinden als wij hem volgen, die is de weg, de waarheid en het leven. Die is de weg naar de vrede en de laatste waarheid over de vrede, Jezus Christus. Richt uw ogen op de verrezen Christus. Bij hem zult u de ware vrede vinden. De vrede zoeken betekent met hem meegaan, hem volgen, zijn woord aanvaarden, zijn daden navolgen. De laatste en de laagste weg die gij is gegaan naar de uiteindelijke vrede was zijn kruisweg. Naar ik hoorde staat bij u in alle kerken een afbeelding van de kruisweg en wordt het goede christelijke gebruik levendig gehouden om met goede vrijdag, met willen in het openbaar de kruisweg te doen. Volg de Heer op zijn kruisweg, want langs de kruisweg staat het lood van de vrede op het spel. Richt uw ogen op Jezus. Vooral gij, jongeren, want de Heer Jezus is uw vrede. Tot u, jongeren, zeg ik, blijf spreken en zingen van de vrede. Houd nooit op te hopen op en te bouwen aan de vrede. Waar hij ook gaat, zaai de vrede uit. Tot de jonge seminaristen hier aanwezig, zeg ik in het bijzonder, ga op weg met Christus in uw voorbereiding op het priesterambt. In al uw pastorale activiteiten. Vrees niet. Met Christus is het dat gij bewerkers van vrede zult zijn en dat gij rondom u de vrede zult brengen. En tot u allen die aan deze viering deelneemt, zeg ik eveneens, ga op weg met Christus. Langs zijn weg zult u ook zijn moeder vinden. Ja, langs onze weg naar de vrede moeten wij ook Maria vinden. Op haar voorspraak smeken wij om de vrede die alleen haar Zoon ons kan geven. Allen zijn wij verantwoordelijk voor de vrede. Laten wij bidden tot Maria, in deze Vlaamse streken zo zeer vereerd, tot haar die wij in de litanie aanroepen als onze lieve vrouw, koningin van de vrede. tot haar die in deze stad de naam draagt van onze lieve vrouw van Thune. Mogen zij rondom ons een tuin van vrede aanleggen. Mogen zij ons uitzenden om overal in de wereld tuinen van vrede te planten. Onze lieve vrouw van Thune, bid voor ons, bid voor de vrede. Amen.
Tijd voor ons om onder de Menenpoort door te gaan. Langsheen de Kasteelgracht, die overgaat in de Majorengracht langs het Groenpark, waar u aan de overzijde het Ramparts Cemetery kan zien. daar rusten 197 militairen, 158 Britten, 10 Canadezen, 11 Australiërs, 14 Nieuw-Zeelanders, onder wie 10 Maori, en de meeste stierven tijdens hun overbrenging van het front naar de hospitalen in de stad en werden daar begraven. We kunnen een stukje van de vestingsroute genieten en we komen langs de Rijsselpoort, de enige stadspoort waarvan originele 14e-eeuwse ruimtes bewaard bleven. Aan de oostkant het poortwachtershuis en aan de westkant de saskamers. Vanuit de saskamers werd nog tot eind de vorige eeuw de waterhuishouding van zowel de Majoorgracht als de Ieperlee geregeld via schotbalken. In het poortwachtershuis verbleven de poortwachter en zijn militie. Al wie de stad in of uitkwam, werd streng gecontroleerd. En wie koopwaar meevoerde, moest seins of belasting betalen. Interessant om te weten, zeker omdat we een vredesfietsroute ondernemen, een vredespelgrimstocht. Tijdens de Eerste Wereldoorlog bevond zich hier de commandopost van Maarschalk Plumer, waar we eerder al over hoorden, aan de Menepoort. We fietsen verder via de dikke busweg tot aan het Bijlanderpad. En daar had ik, God zij gedankt, een heel bijzondere ontmoeting.
Ja, en beste luisteraars, ik had even de gelegenheid genomen hier op het jaagpad dat ons eigenlijk naar de volgende bestemming moet brengen op onze vredesfietstocht, om even een rustig plaatsje te zoeken om iets te vertellen over de geschiedenis van Ypres en over de Eerste Wereldoorlog. En de goddelijke voorzienigheid die wou dat er iemand voorbij ging, en het is bijna niet te geloven, maar die werkt voor de toeristische dienst van Heuvelland en die ook echt gidswerk doet over de Eerste Wereldoorlog. Ingrid staat hier bij mij. Kunt u misschien eerst iets vertellen over uzelf en dan gaan we het ook hebben over uw werk als gids.
Oké, goedemorgen. Dus mijn naam is Ingrid Tiersen. Ik werk bij Toerisme Heuveland. Maar ik ben een echte Westhoekeling, dus ik toer niet alleen rond in Heuveland, maar natuurlijk ook in Ieper, Poperingen en de hele regio. Ik wandel graag. Ik ben momenteel met vakantie. Het is eigenlijk wel mijn laatste dag vakantie en ik dacht, ik ga nog eens op stap. Ik ben vertrokken uit Ieper, gewoon te voet. Ik heb gewandeld rond de Zillebekevijver. Nu ben ik gepasseerd bij de Palingbeek en ben ik terug onderweg naar Ieper. En dan kwam ik een jonge man tegen langs het jaagpad met een microfoon. En ik dacht, ik ga heel stil goeiedag zeggen, gewoon mijn hand opsteken. Want hij is waarschijnlijk het gezang van vogeltjes aan het opnemen, want dat was wat ik hoorde. Maar dus niet waar, het is iemand iets helemaal anders.
Ja, inderdaad. Nu, het was toch de bedoeling om het, ook het vogelgeluid, en we horen het hier achter ons, alsof ze het op commando hebben gehoord, toch mee te nemen. Maar we staan hier in het midden van de velden, zouden we kunnen zeggen. Velden die, als ze zouden kunnen spreken, gruwelijke verhalen zouden vertellen. Want Ypres is natuurlijk een stad die, we zouden kunnen bijna zeggen, jammer genoeg bekend geworden is omwille van de Eerste Wereldoorlog en de vele mensen die hier hun leven hebben verloren. Kunt u iets vertellen over uw werk als gids? Waarom vindt u dat nu belangrijk om de mensen te vertellen over de Eerste Wereldoorlog?
Ja, ik vind dat heel belangrijk omdat ik zelf vanuit echt een persoonlijk standpunt een getuige ben van de Eerste Wereldoorlog in die zin dat ik eigenlijk aan een groep, en meestal is dat aan een groep jongeren, oprecht kan vertellen, ik ben het kleinkind van een vluchteling. En dan kijken ze zo heel verbaasd, dan denken ze van, ja, die mevrouw die moet ergens 180 jaar zijn of zo, dat kan niet dat die hier nog levend staat. Maar ik ben inderdaad kleinkind van een vluchteling. Dus mijn grootvader Camille is als 12-jarige moeten vluchten uit het dorp Wijdschaten, dat ligt hier te zuiden van Ieper. Samen met zijn familie, daar is een heel verhaal aan vast. Maar hij is dus geëindigd in Niort, in Frankrijk. Is maar aan zijn 20 jaar of 22 jaar teruggekeerd. En heeft zijn hele leven aan mij daarover verteld. Hij heeft dat verhaal ook op papier gezet. Het is een stuk geschiedenis dat niet mag vergeten worden als je hier in de Westhoek rondtoert. Zelfs al wil je helemaal niets te maken hebben met geschiedenis. Al leef je echt helemaal in het heden. Je kan er niet omheen kijken. Kijk voor mij, ik zie een begraafplaats. Ik zie hinder in de verte een begraafplaats. Kijk ik naar rechts, ik zie er nog één. Monumentjes. De stad Ieper, er is van alles te zien hier. En je kan je ogen toch niet sluiten voor wat er gebeurd is. En je weet maar nooit, ik hoop dat het nooit meer terugkomt. Nooit meer hier. Maar het is best van te weten hoe de wereld in elkaar zit.
Ik kan mij voorstellen dat wanneer dat u dat moet uitleggen aan 14-jarigen, 15-jarigen, hè, die soms verplicht naar hier moeten komen. En dan, zoals u mij in het voorgesprek vertelde, gaat het dan eigenlijk ook heel vaak over mensen die komen uit Engeland. Hè. Mm-hmm. Wat is uw ervaring? Ziet u soms een verandering in de attitude van bepaalde jongeren wanneer zij die begraafplaatsen bezoeken?
Dat zie ik heel zeker. Jammer genoeg, door COVID is het nu een hele lange tijd geleden dat ik nog heb kunnen hitsen voor Britse jongen, maar dat komt ongetwijfeld wel terug. Ja, je ziet dus inderdaad, je start dus in Ieper Centrum met een bus, een autocar met ja, 60, 70 jongeren, die dus wel, ja, ze zijn blij, ze zijn op een soort van schoolreis, ze zijn in het buitenland, meestal voor de eerste keer. Soms zijn ze wat luidruchtig, wat ik allemaal wel kan begrijpen. En dan begin je te vertellen en dan zie je dat ze nog wat bezig zijn met hun smartphone en rondkijken en zo verder. En dan heb je de eerste stop en vertel je. Ik ben niet de type hits dat met cijfers rond hun oren slaat, maar ik vertel liever het verhaal achter de soldaat. Hier bijvoorbeeld aan welke leeftijd dat ze dienst namen, dat de gemiddelde leeftijd van de militairen rond Ieper tussen de 17 en de 24 was, dan spreekt dat bij hen al aan. Dan zeggen ze van, oei, ik ben zelf 15, nog 2 jaar. Dus ik vertel dat graag op die manier. Dan voel je al, als je terug op de bus stapt, is het al iets stiller. Dan doe je nog een stop, dan kom je bijvoorbeeld bij de Duitse begraafplaats, waar je vertelt van, kijk, hier liggen zo'n 1000 studenten begraven. En dan vertel je hoe het komt dat zij, zogezegd, ja, de zogezegde vijand, dat die ook dienst namen, ook voor hun vaderland. Dan begint zo ergens ja, een belletje te rinkelen van, tja, wat is dat hier allemaal? Dan is het nog stiller in de bus. En dan ga je naar bijvoorbeeld Tynecott Cemetery, waar op een muur rondom de begraafplaats wel de namen staan van meer dan 30.000 soldaten die dus nooit teruggevonden geweest zijn. Ofwel restanten teruggevonden, maar dat we niet weten, waar is hun graf? Eigenlijk, de jongeren die worden van langzaam stiller, naarmate de hitsbeurt vordert. Dat is zo. Het stemt tot nadenken.
Ik kan het mij voorstellen. We gaan zo meteen, wanneer we terug de fiets op gaan, gaan we ook naar dat befaamde kerkhof. Hè. Een van de grootste kerkhoven hier in de buurt. Zijn er bijzondere anekdotes, bijzondere gebeurtenissen die u bijgebleven zijn bij zo'n gidsbeurt die u graag met ons wilt delen?
Ik heb ooit moeten hitsen voor een groep van jongens, alleen maar jongens, zo van die, ja, puberende jongens, 14, 15 jaar. De ene is dan al 1,80 meter en dan was er één jongetje, die was nog heel klein, ongetwijfeld dezelfde leeftijd, maar zo'n heel klein jongetje. Ik herinner me, dus een vlas, blond hoofdje. En de leerkrachten die mee waren, die zeiden me van, ja, wij hebben hier iemand die zijn overgrootvader zoekt. Want inderdaad, dus die jonge hasjes, die zoeken niet hun grootvader of zo, maar het is al de overgrootvader. Hij had dus een naam mee op een papiertje. En hij wist dat dat het in Tynecott was dat we moesten zoeken. Oké, dus ik deed mijn gidsenplicht. En ik legde uit op de begraafplaats dat je via een register de namen kunt opzoeken van de mensen die daar begraven liggen. En de jongen was heel enthousiast en zijn vriendjes ook. En ik gaf de andere van de groep opdracht om ook iemand te gaan zoeken, een willekeurige naam. En we vonden de naam van die bedovergrootvader. Helaas, de jongen was enthousiast, maar ik was minder enthousiast. De jongen was zo blij dat hij die naam gevonden was, maar ik zag aan het nummer dat ernaast stond dat de naam van die grootvader niet zou teruggevonden worden bij een grafsteen, een headstone, zoals de Britten dat noemen, maar dat die naam op de muur zou staan. En dat betekent dat ja, die meneer daar inderdaad in die regio bij Passendale wel was gesneuveld, maar dat men niet weet waar zijn graf is. En dus ik liet de jongen zoeken. Ik wist niet goed hoe ga ik dat hier nu aanpakken. Ik wilde hem niet direct de moed ontnemen. Ik wist ook niet hoe hij zou reageren. En ik, op een gegeven moment moest ik hem uitleggen van kijk, hier zijn die panelen en daar is nummer 10, nummer 11. En zo zijn ze gerangschikt en op een gegeven moment vindt hij dus die bedovergrootvader. Heel trots werden foto's genomen door de leerkrachten, omdat die dat wilden thuis tonen, uiteraard. En dan kwam de cruciale vraag. Ja, dan zei hij, ma'am, why is his name on a panel and not on a headstone? En dan moest ik uitleggen van die soldaten die nooit teruggevonden geweest zijn. Ik vergeet de blik van die jongen niet, nooit meer. Dat is heel bijzonder. Ja, het was een moeilijk moment ook als gids om dat zo te ervaren.
Wat ik daar heel bijzonder in vind, is hoe belangrijk het is dat mensen een graf hebben om naartoe te gaan, zelfs als het gaat over iemand die ze nooit hebben gekend. Ja. Waarom denkt u dat dat zo belangrijk is voor de mensen?
Wel, ik heb het zelf ervaren. Dus mijn grootvader die is op de vlucht geweest in Frankrijk, in Niort. Zijn broer die is dan uiteindelijk als Belgische soldaat aangetreden, is gesneuveld. En zijn zus van mijn grootvader, die is gestorven aan de Spaanse griep. En dus wij kenden dat verhaal. Dat is dus de tante die ik nooit heb gekend. En net voor de herdenkingen, dus net voor 2014, ben ik dus naar Niort geweest. Dat is een 800 kilometer van hier. Ben ik dat graf gaan zoeken. Dat was een heel gedoe, dus naar het stadhuis daar. En uiteindelijk is het de lokale politie die geholpen heeft om dat op te zoeken, dus administratief op te zoeken. En ik heb dat graf teruggevonden. Het is te zeggen, dat graf was er niet meer. Er was al iemand anders boven erop begraven, maar ik heb het toch teruggevonden. En dat is toch ergens, ja, dat was voor mij de missing link van de familie. Want ik heb zelf heel weinig familie omwille van de Eerste Wereldoorlog. En dan stond ik daar dus bij het graf van tante Zoe, die ik nooit had gekend. Daar ergens zo in een zuidelijke Franse stad. Het was een heel vreemd gevoel. En het was ergens een soort van eerbetoon, niet aan haar, maar zoiets van, kijk tante, ja, ik heb jou niet vergeten, ik heb je nooit gekend. Alleen een foto, maar kijk, er is toch nog een keer iemand die aan jou denkt.
Ja, absoluut. En dat is ook de reden waarom dat we in de maand november in de kerk dan, Allerheiligen en Allerzielen, in het bijzonder Allerzielen, vieren om aan de overledenen te denken en ook voor hen te bidden. De Eerste Wereldoorlog is duidelijk iets wat u nog steeds diep raakt, ook omwille van het feit dat het zo sterk verbonden is met de familiegeschiedenis. Dat is niet iets wat men onmiddellijk zou verwachten.
Ja, dat klopt. Je kunt ook hits zijn of geïnteresseerd zijn in Wereldoorlog 1 zonder dat je familiaal daar ook maar iets mee te maken hebt. Hè. Maar het is ook wel, het is wel fijn, ja, eigenlijk niet fijn, want er zijn, ja, mijn tante is overleden aan Spaanse griep. Een oom die gesneuveld is als militair, het is dus niet fijn, dat kan ik niet zeggen. Maar ergens zorgt het er ook wel voor dat je als gids, of bijvoorbeeld ook op mijn werk, als er iemand iets vraagt over de Eerste Wereldoorlog, dat je je beter kunt uitdrukken of dat je beter kunt inleven in de situatie. En dat je daardoor, ja, voor mij is dat wel, daardoor kan ik wel beter mijn werk doen, doordat ik er persoonlijk mee in betrokken ben.
Hoeveel kilometer heeft u nog voor de boeg vandaag?
Ik denk nog 3 kilometer. En dan zal ik in totaal, dan heb ik 9 kilometer en half gewandeld.
En dat voor uw laatste vakantiedag?
Ja, inderdaad. Ja, klopt.
En u mag terug naar het kantoor, hè, want zoals u al eerder hebt gezegd in het voorgesprek, is die coronapandemie natuurlijk ook voor mensen die op de toeristische dienst werken. Heeft dat een verplichting met zich meegebracht dat u van thuis uit moest werken?
Ja, inderdaad. Wij werken in totaal bij Toerisme Heuveland met 4 personen. Dus 3 dames, 1 heer. En wij hebben dus thuis gewerkt, maar elk om beurt één dag op kantoor. Nu werken wij dus weer fulltime op kantoor, maar blijven gewoon één dag thuis werken. Ja, dat is iets dat we vroeger niet deden, maar dat doen we nu wel weer, omdat we daar ook de voordelen van hebben ingezien. Maar het is heel fijn om weer bij mijn collega's te zijn, want pas als je ze terugziet, dan denk je van, ja, oké, dat gaat wel, dus thuiswerken. Maar dus nu is het echt wel van, het is toch wel heel leuk om met je collega's elke dag samen te zijn en eens iets te kunnen bespreken in plaats van dat via chat of via de telefoon te doen. Dus het is veel beter.
Wel, dan wensen wij u nog een hele fijne wandeltocht, die laatste 3 kilometer. Dank u wel voor de tijd u heeft genomen. Nog heel veel zegen ook met uw werk als gids. Ik denk dat het een belangrijke taak is die we moeten proberen blijven doen. Allen, op de manier waarop we het zelf kunnen, om ons steentje bij te dragen om de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog niet te vergeten.
Oké, dank u wel om naar de regio te komen. En veel fietsplezier.
Dank u wel hoor. Fijne dag nog.
Dank je wel.
En zo, dierbare medepelgrims, zijn wij aan het eind gekomen van deze 2e aflevering van onze vredespelgrimstocht die we ondernemen in Ieper. Ga ook een volgende keer zeker met ons mee en stap samen met ons de fiets op. Deze prachtige fietsroute van in totaal 45 kilometer zal ons nog langs Spoilbank Cemetery brengen. We gaan langs het provinciedomein de Palingbeek. We zullen halt houden bij Hill 60 en de Caterpillar Mijnkrater. Ook het Duitse kerkhof en Tynecott Cemetery en het bijwonen van een indrukwekkende Last Post Ceremony, dat ligt nog allemaal voor ons. Er is mij enkel om u van ganser harte te danken dat u opnieuw met deze pelgrimstocht bent meegegaan en te hopen dat u een volgende keer ons opnieuw vergezelt. Van harte tot een volgende keer.